Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en de bijzondere gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Straks na de dienst is er een sing-in in de tent waarvoor u en jij hartelijk worden uitgenodigd. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 30, vers 6 uit bundel Weerklank. Hoor, Heere, let op mijn gebed. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit de derde psalm en daarvan de verzen 1 en 2. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. 1 en 2 van psalm 3. Nadat we ons geloof hebben beleden, willen we zingen lied 58. Heer Jezus, goede herder, gij weet, ik kan niet verder, ik kan niet zonder u. Lied 58. Maar nu eerst willen we in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons geloof beleiden. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Waarbij ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. U vraagt alleen, hebt gij mij lief? Maar het is ons nogal een vraag, o God, die ons gesteld wordt keer op keer. Destijds gebeurde dat ook aan het adres van Petrus bij herhaling. En bij herhaling had hij ook het goede antwoord te pakken, wel onder tranen. Omdat hij besefte hoe moeilijk dat is geweest voor hem, ach eigenlijk voor wie niet, u lief te hebben. Met heel ons hart, met heel onze ziel, totaal met huid en haar, heel ons hebben en houden. Hoe vaak we daarin ook tekort schieten. En dat toch ook zingen van uw genade. Dat uw liefde, uw genade toch nog weer groter is dan ons tekort, ons gebrek, onze rebellie, onze opstand. Uw trouw is groot, o God. Daar moeten we het van hebben, elke dag weer opnieuw. Daarom danken we u ook dat we vanavond opnieuw onder het geklank van uw woord mogen zitten. En ook thuis bij de kerkradio, nu op dit moment of op een later tijdstip. Geef dat onze oren open zijn en onze harten ontsloten. Om bezig te zijn met de dingen van u en van uw woord. Maar ook zo dat we er van daaruit handen en voeten aan weten te geven. Omdat ons leven is tot eer van u. En dat ook anderen er iets uit opmerken. Dat we hier gezeten hebben, dat we hier gestaan hebben, dat we onder het geklank van uw woord vertoefd hebben en dat het ons iets doet. Heere God, wijd ons in de grazige weide van uw woord en leid ons door uw geest en zegen ons. Want van uw zegen zijn we afhankelijk. We hebben het niet verdiend. En daarom bidden we het enkel uit genade. Omwille van de verdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die betaalde aan het kruis van Golgotha met zijn eigen leven, met zijn eigen lichaam en bloed, om zo een volkomen verzoening van al onze zonden teweeg te brengen. Onbegrijpelijk, maar wel waar. En daar moeten we het en mogen we het van hebben. Tot eer van u, ten leven. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. Wij zijn voor de, zeg maar, grote vakantie bezig geweest in de avonddiensten met Efeze 6 om de wapenuitrusting van God stukje bij beetje met elkaar te bekijken. En nou dachten we dat we voor de vakantie aan het eind gekomen waren. Blijkt toch niet zo te zijn. Daarom lezen we het nog een keer uit Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En daar schrijft de apostel Paulus verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie, van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de bediening van het woord wordt gevormd door de laatst gelezen 3 versen. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Tot zover ons tekstgedeelte. Voor we dit overdenken met elkaar, zingen we nog, en wel uit de langste psalm uit ons psalmboek, psalm 119. En daarvan de versen 9, doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. Vers 22, ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. En vers 23, dan wandel ik volmoeds op ruimer baan. De versen 9, 22 en 23 van psalm 119. Gemeente des Heren. Zo dachten we misschien, dat is klaar met die geestelijke wapenuitrusting van God. Na die te hebben gekregen in heel de schriftlezing, keer op keer, alle onderdelen aangereikt, hebben ze aangedaan, welgesteld en wie doet me wat? Ja, wanneer ben je eigenlijk als christen werkelijk toegerust? Is dat als je heel de Bijbel uit je hoofd kent? Is dat wanneer je toch van top tot teen bewapend bent? Met aanvalswapens en met verdedigingswapens? Het zou zo een goede aanrader en een geestelijk advies kunnen zijn. Maar er is meer. Misschien dat je denkt, is er meer? Uit een onverwachte hoek dan? Oh, misschien wel, aan de andere kant ook niet hoor. Dat is gewoon uit de Bijbel. Een harnas, in welke vorm dan ook en uit welk tijdperk dan ook. Uit de Romeinse tijd of wat later. Ja, dat maakt indruk op jezelf, te beginnen al. Maar ook op een ieder die het ziet. Maar tegelijkertijd kan het ook een stuk uiterlijk vertoon zijn. Waarin je wegzinkt. Waarachter je wegkruipt. En wat Paulus nou, nadat hij al die onderdelen van die wapenuitrusting van God de revue heeft laten passeren. En heeft gesteld, joh, het is je gegeven, het is je aangereikt. Alsjeblieft, pak aan, doe aan. Dan zet hij geen punt. Dan is het niet klaar. Maar waar hij de vinger bij legt, is dat bij elke gelegenheid, hè, en dat is dus echt midden in de storm, maar ook in de luwte, met de wind stilt. Dat bij elke gelegenheid, en dat maakt dan niet uit of het lang is of kort, gepland of niet gepland, elk ogenblik is van belang en beslissend dat er wordt gebeden. Dat die handen worden gevouwen, dat er wordt gesmeekt. Ja, denk je misschien, maar daar heb ik zelf zo mijn vaste momenten voor. Voor de maaltijd, na de maaltijd. Misschien bij het opstaan. Bij het naar bed gaan s'avonds. In je stille tijd. Paulus die schrijft, elke gelegenheid, elke kairos. Het geschikte moment. Geen moment onbenut latend. Bidden, smeken, God vragen, God danken, God loven. En je van hem afhankelijk weten. In de vakantieplaats waar we zaten in Oostenrijk, daar zaten ook mensen met een Joodse achtergrond. Die komen daar altijd zo'n beetje rond 1 augustus. Hebben een heel kosher hotel met een eigen kosheren kok en zo. Maar wat me voorheen nooit zo was opgevallen, viel ons nu wel op. En dat was dat die, ja, jongens en meiden, mannen en vrouwen, met hun gebedenboekje, zonder dat ze zich schaamden of zo. Ik moet er niet aan denken, joh, dat ik hier bij de MCD met mijn Bijbel. Toch? Maar met hun gebedenboekje stonden ze 's ochtends vroeg hun gebeden en lofzeggingen, dat doen ze dan een beetje wiebelend, op te zeggen, op te lezen. En dat deden ze toch maar. Dat dong bij mij best een stuk, ja, respect af. God te bidden en te aanbidden. Maakt niet uit waar je bent en wanneer. Ik denk dat Paulus dat bedoelt, hè. Als de kairos, als het moment daar is, slaat niet over. Bidden, smeken, danken. Ja, maar wacht eens, Paulus heeft het hier toch over het bidden in de geest. Wat is dat dan? Is dat voor ingewijden? Is dat voor ingeleiden? Is dat voor mensen die heel ver gevorderd zijn in hun geloofsleven? Heeft hij het daar hier over? Mensen die nog geloviger, nog beter kunnen bidden dan wie ook maar. Nee, wat Paulus eigenlijk hier bedoelt is bidden voor beginnelingen. Voor gelovigen in Jezus Christus die weten dat als het om het gebed gaat en als het om bidden gaat, dat ze ook beginneling blijven. Leerling. Eigenlijk is het bidden van zwakkelingen in het geloof. Die beseffen dat er aan hun kant zoveel lauwheid en luiheid en laksheid binnensluipt. Bidden in de geest is dat je het bidden maar aan de geest overlaat. Want wij weten, zegt Paulus op een andere plaats, niet eens wat wij bidden zullen, wat we bidden moeten. Maar de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Als je probeert te bidden hè, in eigen kracht, denk bij jezelf, nou dat doe ik wel even. Dat stelt niet zoveel voor, denk ik. Maar de geest is krachtig. En hij geeft onze gebeden kracht. Wij weten het niet. Hij wordt ook genoemd, hè? In het Oude Testament al de geest van de genade en de geest van de gebeden. Zacharia 12. En die geest is wel over ons uitgestort. In volheid. Tegenwoordig. En hoe meer we voor zijn tegenwoordigheid, aanwezigheid, openstaan, open leren staan, hoe meer ze ook leren bidden in de geest, in afhankelijkheid. Maar wel met kracht, uit God, tot Gods eer. Het is de Heilige Geest die ons leert zeggen, Jezus is Heere. Bidden in de geest, dat betekent beginnen met van harte te geloven dat Jezus Christus echt Heere is. De meester over je leven. De Heere over je bestaan. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat wekt en werkt de Heilige Geest door het woord. Door die Bijbel. En dan zal je bidden ook inniger worden. En intensiever. Als je je laat inspireren. Beademen. Door die geest. De kerkhervormer Calvijn, die heeft eens een keer gezegd, de traagheid en de lauwheid van ons vlees zijn zo groot dat niemand werkelijk bidt als de geest van God hem daartoe niet opwekt. Van hem komen bij het gebed de sterke aandrang, de gloed, de kracht en de vreugde en de zekerheid van de verhoring. Ik lees hem nog een keer, het was een hele mond vol. De traagheid en de lauwheid van ons vlees, die zijn zo groot dat niemand werkelijk bidt als de geest van God hem daartoe niet opwekt. Want van hem komen bij het gebed de sterke aandrang, de gloed en de kracht, de vreugde en de zekerheid van de verhoring. Als je dat zo leest, hè, niet omdat Calvijn het zegt hoor, maar ook gewoon omdat het uit de pen van Paulus komt, dan is bidden niet even een tussendoortje. Snoepje. Nee, als ik het trekken heb, nee. Waakzaam heeft Paulus het over en met volharding. Waakzaam. Daar zit in dat woord van dat de slaap je niet te pakken neemt, je niet overmand, je te machtig wordt. Zo gebeurt het hoor. Als het een beetje warm is, dan doezel je zomaar weg. Daar is heel weinig voor nodig. Nee, waakzaam is zonder dat de slaap je gevangen neemt, je te pakken houdt. Misschien moet je zeggen dat ons christen zijn toch ook wel eens wat van christendommelijkheid weg heeft. Het kabbelt maar voort. En dan dommel je heel gemakkelijk in. Maar dat is niet de bedoeling. In de vakantie, daar kom je soms wel eens van die reclameborden tegen. Reclameborden dat je kunt gaan raften. Raften. Dat is dat je in een grote rubberboot, bijvoorbeeld een snelstromende rivier, afgaat. En probeer vooral je hoofd boven water te houden en je roer recht. Tenminste in die zin dat je allerlei keien en obstakels ontwijkt. En zorg dat je zonder kleerscheuren en bootscheuren beneden aankomt. Eigenlijk zoek je dan toch een beetje het gevaar op, denk ik. Het is natuurlijk best wel spannend, maar ook inspannend. En je wil wel. En later als je dan weer aan wal komt, grote verhalen, manhoop. Maar als ik nou dat christen zijn is met raften vergelijk, hè? Op zo'n rubberboot denk ik niet dat je makkelijk indommelt. Want een christen is wakker en is een waker. Die houdt de wacht. Niet alleen in die keurige wapenuitrusting van God, die hij gekregen heeft, maar juist ook in dat gebed. Bidden houd je op de been. En bidden houd je ook bij de les van het Koninkrijk van God. En bij wat God wil. En bij wie God is. En in je bidden bind je jezelf, als het ware met gevouwen handen, aan de Heere God. Die zich aan jou, aan u, aan mij verbonden heeft. En die ons heeft toegerust, bewapend, tot de tanden toe. Aan niets heeft hij het ons laten ontbreken. Sta er wel eens weer stil. Zeker nadat je een gedeelte van Efeze 6 uitgeplozen hebt gekregen. Erover nagedacht. Ben stilgezet. Of leven we maar voor het vaderland weg. Ik denk wel eens dat voor heel veel mensen het gebed, dat is een soort noodrem. In geval van nood dan trek je daar eens aan. Dan trek je aan de bel. En met al je nood en je vragen van Heere God, hoe hebben we het nu? Wat krijgen we nou? Wat gebeurt er? Wat komt er over me heen? Maar dan heb je denk ik niet helemaal of helemaal niet begrepen. Wie waakzaam is, niet ingedommeld, bij de les blijft en voortdurend in contact met de Heere God in het gebed, die weet van volharding. Het is een prachtig woord wat daar gebruikt wordt door Paulus. Volharding. Hij heeft een hele serie betekenissen, dat woord. Maar eentje sprong er wel een beetje uit voor me. Hij heeft heel veel te maken met aanhangen. Blijven bij. Iemands aanhanger zijn. Je kon het in de afgelopen weken bij herhaling lezen in de krant. Dat er hier of daar weer een caravan was losgeschoten van een auto. Nou, dan gaat dan je vakantie. Dan zit je met de brokken. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met volharden. Die aanhanger, die caravan, die hield het niet langer vol om op die knop, op die kogel van de auto te blijven hangen. Hoe dan ook en waarom dan ook. Niet goed vastgemaakt, afgebroken, te zwaar beladen, te belast, ik weet het niet. De koppeling werd losgelaten. Maar volharden in het gebed is doorgaan. Blijf standvastig zijn, trouw zijn. Daar heeft het alles mee te maken. En dat eindeloos, voortdurend. Biddend, smekend, je verzoeken en je dank richten aan God. En schrijft Paulus, doe dat voor alle heiligen. Wat krijgen we nou? Voor alle heiligen bidden. Alle heiligen, dat roept bij ons soms de indruk op van, ongetwijfeld wel eens een Rooms-Katholiek kerkgebouw binnengetreden en staan ze keurig op een rijtje afgebeeld op schilderijen of marmeren beelden. Die worden tentoongesteld ter ondersteuning van het geloof van de Rooms-Katholieken. Soms worden ze ook aanbeden, zoals u weet. Maar daar heeft Paulus het hier nog niet over, want die waren er toen nog niet. In Paulus' tijd. Alle heiligen, dat zijn alle gelovigen. Paulus en ook andere briefschrijvers van het Nieuwe Testament, Petrus bijvoorbeeld, die beginnen daar vaak hun brieven mee. Paulus deed dat ook aan het begin van de Efezebrief. Dat hij schreef: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die in Efeze zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Heilige gelovigen, apart gestelde mensen die de dienst aan God niet verzaken, niet tot een heel klein partje in hun leven minimaliseren, maar die ervoor gaan, die ervoor staan. Die dat niet onder stoelen of banken steken, maar het uitdragen, bidden, smeken, waken, volharden. Het is me nogal niet een opdracht die Paulus hier bijna aan het slot van Efeze 6 neerschrijft. Afzien. Weet je wat dat is, afzien? Eigenlijk afzien van jezelf. Als je alleen maar op jezelf gaat zitten kijken, gaat zitten staren, ja, dan laat je heel gemakkelijk de moed in alles zakken. Maar afzien doe je door juist van dat alles af te zien en op God te zien. Door op Christus te zien. Niet ik, maar Hij. En dat tekent je afhankelijkheid van Hem, die je die hele wapenrusting ter hand heeft gesteld. Het is niet zo dat de levering heeft plaatsgevonden. Het harnas is compleet. De handtekening voor ontvangst is gezet. De laatste instructies zijn gegeven. Er zit misschien nog een papiertje bij voor gebruiksaanwijzing op de lange duur en het onderhoud. De partijen gaan uit elkaar. Verrijkt met een harnas om u tegen te zeggen. Maar dan verder hebben we nog wel een boodschap aan elkaar. Tegenwoordig, hè, dan gaan mensen nog wel eens uit elkaar. Nadat ze elkaar ontmoet hebben. En op visite zijn geweest. En dan stappen ze weer op. En dan is het vandaag de dag een beetje de gewoonte geworden om tegen elkaar te zeggen van: nee, maar we houden contact. Dat doen we misschien zelf ook wel. Ja, we houden contact. Oh ja? Hoe dan? En hoe vaak is dat dan nog? En loopt dat storm dat we contact houden? Of dreigt dat een beetje een dooddoener te worden, een leeg gezegde? Dat hooguit betekent van: nou, in geval van nood, dan weet ik je wel te vinden. Zeg het maar, we houden contact. Paulus pleit er hiervoor contact te houden met God. Niet in woorden van: nou, dat zeg je zo, we houden contact. Nee, in bidden, in smeken. Want wie kan zonder God, hè, u, jij en ik, wij voor onszelf, maar welk ander mens kan zonder God? Wie redt het zonder Jezus Christus? Kun je me er één noemen? Ik zou het niet weten. En daarom pleit Paulus ervoor om voor elkaar ook te bidden. En dat je die anderen ook meeneemt en opdraagt in het contact houden met de Heere God. Dat je hem of haar benoemt met al zijn wel en vreugde, maar ook met al zijn wee, verdriet, tegenslagen. Met al zijn zorgen en sores. Oh, daar hoef je niet ziek voor te zijn, hoor. Ook niet verdrietig, kan wel, mag wel. Maar als je zelf de waarde van de wapenuitrusting van God hebt gemerkt, ervaren, dan gun je dat ook een ander zo graag. Dat weet ik zeker. Maar wat Paulus hier verder vraagt voor zichzelf, dat mag ook. Hij verzoekt er gelijk achteraan, bid ook voor mij. Paulus heeft dat ook nodig. Paulus kan het allemaal mooi zeggen en mooi schrijven en mooi opdragen. Maar zelf kan hij ook niet zonder. Paulus is geen Superman. En Paulus zegt dan gewoon, jongens, ik heb dat nodig. Ja, en wie niet? U hebt dat nodig, jij hebt dat nodig, ik heb dat nodig. Dat je zelf bidt, maar dat er ook anderen voor je bidden. In voor- en tegenspoed. Paulus is Gods gezant, apostel, postbode van God. Hij verkeert nu in bijzondere omstandigheden. Hij zit gevangen, hij zit geboeid. En waar hij zojuist heeft mogen schrijven over heel die uitgebreide wapenuitrusting van de Heere God. En die ook heeft aangeprezen, daar zit hij zelf vastgeklonken aan ketenen. In het ijzer. Maar hij kan zijn mond wel roeren. Jawel. Praten kan hij wel. En wie niet? Het uitzeggen. Het verder brengen dan jezelf. Zeggen wat je geraakt heeft en wat je bereikt heeft en wat je ook verder wil uitdragen. Er zit bij Paulus geen knip op zijn lippen. En daarom vraagt Paulus daar heel concreet om. Dat hij zegt, mensen, bid alsjeblieft voor me dat ik de goede woorden mag krijgen en vinden om het evangelie van onze Heer Jezus Christus ook weer uit te dragen. Kijk, bidden, dat kan heel algemeen. En dat hoeft niet verkeerd te zijn, hoor. Maar het kan ook afslijten, hè, zodoende. En uithollen. Concreet bidden. De dingen bij name noemen. Voor jezelf, voor een ander. En daarom is Paulus hier zo concreet. Ja, maar de Heere God weet toch al lang. Ja, dat weet de Heere God al lang wat we nodig hebben. Maar ik mag het ook zelf weten. Voor mezelf en voor die ander. En het daarom bij hem neerleggen. We houden contact. Weet het maar te benoemen. Wat die ander, wat je zelf nodig hebt. Weet het maar te benoemen met de punten en de komma's en tot in de puntjes. Niet zo even in het algemeen. Tussen neus en lippen door. Paulus vindt het belangrijk dat hij kan blijven praten, ook in zijn gevangenschap. Ja, maar niet zomaar zijn mondje roeren, maar hij kan praten over de Heer Jezus Christus, kan getuigen, kan vertellen. Dat hem de woorden in de mond gegeven worden om het mysterie van het evangelie bekend te maken. Dat is wel aardig. Het woordje mysterie wat Paulus hier gebruikt, dat geheim, geheimenis, verborgenheid. Dat heeft juist te maken, dat woordje is opgebouwd uit andere woordjes. En dat betekent dat je mond dicht gaat. Over een mysterie kun je helemaal niks zeggen eigenlijk. Dat is zo'n wonder, dat is zo'n geheimenis, onverklaarbaar. Daar heb je geen woorden voor. En nou vraagt Paulus dus om woorden voor het onzichtbare. Woorden voor het mysterie. Woorden voor het evangelie van Jezus Christus. Ja, die schudt hij dus blijkbaar zomaar niet uit zijn mouw. Die krijgt hij van God. Het onzichtbare moet geuit worden. Verkondigd worden. Eigenlijk als je daarover nadenkt. We stoppen niet hoor, we stoppen niet. Maar ben je als kerk maar met vreemde dingen bezig? Om het onzichtbare, het mysterie, het geheimenis van Jezus Christus de deur uit te krijgen. En in de week die voor ons ligt ook weer uit te dragen. Niet omdat wij dat zijn, Paulus die gebruikt hier tot twee keer toe het woordje vrijmoedig. Dat betekent niet van nou kom maar op, ik zal het wel even zeggen. Nee, hij bedoelt niet vol brani of bravoer. Maar hij mag het zeggen, hij wil het zeggen in Gods naam. Omdat er voor hem gebeden is. Daarom kan het woord bij hem de mond uit. De gevangenispoort uit. De wijde wereld in. Mondeling, schriftelijk. Machtig, hè, dat gebed. Om zo het woord zijn loop te laten hebben. Vandaag de dag, dan lijkt er wel eens een beetje een mentaliteit te heersen van... praten we niet over. En mensen zeggen dat ook, hè. Tegenwoordig hebben we afgesproken, als we op een verjaardag komen, praten we niet meer over de kerk. Daar kan ik me indenken. Maar over Jezus Christus, koning van de kerk, dat mag toch wel. Daar neem je toch geen blad voor de mond. We gaan het evangelie toch niet ketenen, vastmaken, gemakshalve of angstvallig. Dan hou je jezelf gaande en staande en groot. Nee, bij Paulus is het een moeten, zo schrijft hij hier. Hij moet het zeggen, hij moet het aan de man en de vrouw brengen. Het is een heilig moeten. Ja, zeg je, maar dat waren andere tijden. Net na het jaar nul. 50, 60 jaar. Zeker. Zeer zeker, maar Paulus is ervoor geboeid. En hij blijft erdoor geboeid. Het evangelie van de Heer Jezus had hem zo te pakken, dat moest eruit. Dat moest verkondigd. Kijk, en dan kunnen wij denken, dat is een mooie raadgeving die Paulus hier geeft van bid ook voor mij. Dus we zullen extra voor de dominee bidden of voor een zendeling of voor een evangelist. Prachtig. Of voor de mensen in de grote stad of voor de mensen in de volgende kerk. Schitterend. Maar weet je, begin dan eigenlijk niet aan de verkeerde kant. Want het is het evangelie van onze Heere Jezus Christus. En het mysterie, het geheimenis, is het waard om het erover te hebben. En dat het uit jou, uit uw, uit mijn mond uitgaat. Wie we dan ook zijn, hoe oud of hoe jong we ook zijn, het mag eruit. Niet mondjesmaat. Alles. Daar sta je dus met die wapenuitrusting van God op en top, bewapend van top tot teen. Maar je hebt ook het woord gekregen. Het evangelie. Niet om dat achter het schild te verbergen, door te geven. Want ook dat hoort bij de wapenuitrusting. Het woord van God dat verder moet, dat verder gaat, dat verder wil, dat gehoord mag worden. Waar de wereld niet op zit te wachten, heeft God een woord voor. Van bevrijding, van leven, dwars tegen de dood in. Hoor wat God mij dat heeft laten ondervinden, wat hij gedaan heeft. Zou je dat egoïstisch voor jezelf alleen houden? Nee toch, kun je niet maken. We houden contact met het oog op elk ander. Tot zijn eer. Amen. Zingen we samen van Psalm 25, de verzen 5, 8 en 10. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Zie op mij in gunst van boven, wees me toch genadig, Heer. Hoed mijn ziel en red ze uit noden. 5, 8 en 10 van Psalm 25. We danken en bidden nu samen. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Uw woord wat ons in de afgelopen maanden heeft laten zien dat u uw wapenuitrusting ter hand stelt aan ons mensen om staande te kunnen blijven in de strijd van het geloof en het gevoel van deze wereld. En het zijn stuk voor stuk geweldige onderdelen die we kunnen oppoetsen, zodat ze een beetje blijven blinken en niet verroesten of vergaan. Maar ook dat laatste wat Paulus schreef, waar we ons vanavond over bogen. Het gebed tot u voor elk ander. En op elk mogelijk tijdstip. Maakt niet uit wanneer. Het tekent die afhankelijkheid, want bewapend met de wapenuitrusting van u zijn we er niet. Maar staan we midden in de strijd van elke dag en hebben we elke dag weer opnieuw uw kracht nodig. Uw nabijheid. En hebben we contact te houden. Niet zomaar met de woorden van dat gezegde, maar werkelijk met gevouwen handen, gesloten ogen. En woorden die u bereiken. En uw woord dat ons raakt, waarmee we onderweg zijn, elke dag weer opnieuw. Alleen redden we het niet. En tot de tanden toe bewapend, ach, het ziet er heel heldhaftig uit. Maar dat contact met u, degene die dit alles ter beschikking heeft gesteld, gratis. En wat verder nergens ter wereld te verkrijgen is of te koop, maar made in heaven. We danken u ervoor. Heere God, houdt u ons maar afhankelijk en klein met gevouwen handen. Als mensen die het zelf niet redden, niet rooien, niet kunnen, maar die contact houden. Heere God, zo bidden we u voor elkaar. In voor- en tegenspoed, in welvaart en luxe of in armoede en narigheid. We bidden u, wees ons een God van nabij. Het verdere van deze dag, ook als er straks nog de sing-in is, geef dat ook daar een stukje getuigenis naar buiten toe mag uitgaan. We bidden u ook voor onze broeders en zusters van de oud-gereformeerde gemeente in Nederland, in onze woonplaats, die in de loop van de week een eigen voorganger hopen te krijgen uit uw hand. Wilt u hen daarmee zegenen? En geef dat ze van daaruit ook als gezegende mensen in deze wereld mogen staan. Met die ene naam op de lippen van Jezus Christus en die gekruisigd. En die is opgestaan. Heere God, laat zo uw woord zijn loop hebben. In de gevangenissen en daarbuiten. Tot aan de uiterste einde van de wereld. Zegen daartoe het werk van zending en evangelisatie. Zegen daartoe ook het werk van de VBW. En laat allen daarbij dienstbaar mogen zijn aan het evangelie. Tot eer van u. We bidden u voor de kerk in de vervolging, in de verdrukking. Zegen ook daar allen die leiding proberen te geven. In totaal andere omstandigheden dan waarin wij verkeren. Onvoorstelbaar vaak. Maar breng hen ook uw woord heel dichtbij, in hun leven, in hun hart. Zodat ze van daaruit ook merken, er wordt contact gehouden. Heere God, ga met ons ook het verdere van de week. Neem ons in uw hoede en houd ons heel dicht bij u. Bewaar ons voor het verkeerde, voor de zonde, voor de werken van de boze. Dat vragen we om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Wij geven onze liefdegave in de dienst der offeranden, waarbij de eerste rondgang bestemd is voor het jeugdwerk, de tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het vakantiebijbelweekwerk. De Heere zegene u en uw gave. Daarna willen we zingen lied 455. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven en het zout der aarde zijn. Lied 455.
Thank you.
Welkom allen in de tent. Daar kunt u na het genot van koffie, thee of fris verder zingen. Eigenlijk is er niets mooiers. Ga dan heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.